Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Schaamteloos Randstedelijk is de podcast voor jonge mensen in de stad op zoek naar houvast.
Iedere aflevering houden wij, Doortje Smithuizen en Perre van den Brink, de jonge steling spiegel voor.
Hoe erg is de wooncrisis voor millennials? En kan je eigenlijk nog wel vlees eten?
En is natuurwijn helemaal super of is het totaal overbodige luxe?
Wij zijn jouw gids binnen de randstedelijke bubbel. Luister nu naar onze podcast Schaamteloos Randstedelijk. Overal waar jij je podcast luistert.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies.
Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
En vandaag hebben we een duurzaamheidsexpert in de studio, Annemarie Rakhorst. We gaan met haar praten over duurzaamheid.
Ja, de Sustainable Finance Disclosure Regulation.
Ja, en de Sustainable Development Goals. En natuurlijk het ESG-label, waar we het al vaker over hebben gehad.
Uitsluiten of het beste jongetje van de klas.
En de vraag of ik een slecht mens ben, omdat ik in de S&P 500 beleg.
En natuurlijk hoe je kan laten inspireren als je duurzaam wil beleggen.
Ja, laten we beginnen. Annemarie Rakhorst, hoe is het gesteld met planeet Aarde? Wat is de diagnose? Of patiënt Aarde, moet ik dat zeggen?
Nou, niet zo goed natuurlijk. Dat kunnen we met z'n allen wel zien. En tegelijkertijd zijn we wel in staat om ook heel snel te veranderen. Als we echt snappen wat de problematiek is en echt de bereidheid hebben om dat op te lossen, zijn we ook wel in staat om heel veel dingen ook goed op te lossen. En we hebben jarenlang naar een gat in de ozonlaag zitten kijken. Nou, die is bijna dicht. De rivieren in Nederland waren het afvalputje van Europa. Die zijn best wel schoon. Dus we hebben best wel een trackrecord. Maar we praten te weinig over het trackrecord wat we hebben in het oplossen van problemen. En volgens mij moet je dat ook doen om in ieder geval de motivatie en de hoop bij mensen te hebben. Ja. Dat we problemen kunnen oplossen.
Dus er is in ieder geval hoop. En
ik wel,
in ieder geval ook bij ons. En we gaan het vandaag ook over een heel hoopvol onderwerp hebben eigenlijk. We hebben het over duurzaamheid. Jij bent bedenker en oprichter van duurzaamheid.nl.
Ja.
Je bent zoveel ondernemer. Je hebt een boek geschreven. Geld stuurt wereld, jij bepaalt de koers.
Ja.
En veel gevraagd spreker op dit gebied. Dus Pim en ik hebben het er vaker over duurzaamheid. En over hoe moeilijk dat eigenlijk is als begrip. Omdat er zoveel aan hangt. Het is een containerbegrip. Dus ik zou zeggen, laten we beginnen bij de vraag, wat is duurzaamheid nou echt precies? Of wat is het voor jou?
Ja, voor mij is het dat je de aarde doorgeeft aan je kinderen op een manier dat ze er goed op kunnen wonen. En we weten allemaal dat we de grondstoffen van de aarde veel sneller consumeren per jaar dan dat de aarde voorradig heeft. Dus we maken dat als het ware op en kapot.
Ja.
En ik snap heel goed de vraag naar een hele simpele scope van duurzaamheid. En tegelijkertijd is die scope natuurlijk heel breed. Want het gaat over mensenrechten. Het gaat over het toenemende verschil tussen arm en rijk. Het gaat over de manier waarop we dus met grondstoffen van de aarde omgaan. Het gaat om economische groei, maar op een andere manier. Het gaat natuurlijk over de energietransitie, over water op de wereld. Eigenlijk is de beste manier waarop het vervat is in de Sustainable Development Goals. Daar heb je 17 doelen met een hele duidelijke roadmap eronder hoe dat we dat kunnen halen naar 2030 toe.
Mm-hmm.
Dus ja, een containerbegrip. Je zou willen dat je het wat makkelijker kon maken. Aan de andere kant denk ik, ja, als nou ieder individu er een onderdeel uit haalt wat hij of zij heel erg interessant vindt, hem aan het hart gaat, gepassioneerd voor is, en die doet dat, dan komen we er met z'n allen wel.
Ja, oké. Okay. Want ik heb inderdaad, ik ben gewoon een beetje overwhelmed als ik denk, waar moet ik nou beginnen en wat is duurzaamheid? En dat is best wel pittig. En er is ook niet één protocol van dit is de oplossing, dit gaan we doen. Maar dat is oké.
Nee, maar als je het verkleint naar stadsniveau, dat is iets waar ik wel van hou. Dan is altijd de eerste vraag, maar het platteland dan? Dus de keuze voor het stad is niet ten koste van het platteland. Om dat even duidelijk te maken. Maar als je een stadsniveau pakt, dan wordt het kleiner. En dan heb je te maken met de luchtkwaliteit in de stad. Je hebt te maken met de bodemkwaliteit in de stad. Je hebt te maken met de energievraag van de stad. Je hebt te maken met de mobiliteit naar de stad toe en in de stad zelf. Hè, de vervoersbewegingen. En natuurlijk wat je daar aan economische activiteiten doet. De toegang tot schoon water. Eigenlijk dingen die je in je eigen dagelijkse bestaan nodig hebt. Dan komt het wat dichter bij je. En dan kom je dus ook tot makkelijkere oplossingen. Dus als je, voor corona konden we nog op vakantie. Nou, iedereen weet dat je daarvoor een kofferset hebt staan. Die staat meestal op zolder of ergens anders in de berging in de weg te staan. En duurzaamheid gaat natuurlijk ook gewoon over het delen van spullen. Zodat je niet allemaal een individuele kofferset hoeft te kopen. Of een individuele boormachine die eigenlijk 99% van de tijd niks staat te doen. Of een auto of een brommer of een fiets die voor de deur stil staat. Het gaat over het veel slimmer indelen van die maatschappij. Waarmee je van bezit naar gebruik gaat. En je dus met andere mensen dezelfde spullen kunt gebruiken. En dat gaat dus ook over werkplekken en vergaderruimtes. Dus het gaat niet over schaarste. Het gaat over overvloed. Er is heel veel overvloed. En hoe kan je dat nou beter gaan gebruiken met elkaar? Dan staan al die auto's niet op straat in de weg de openbare ruimte te bezetten die je op een heel andere manier kunt gebruiken.
Ja. Ja.
En al die daken liggen dan niet leeg waar je ook of waterretentie op kunt laten plaatsvinden, biodiversiteit op kunt neerzetten of energie kunt opwekken. Dus het gaat over het veel slimmer nadenken en indelen van die vierkante meters die je voor jezelf en in het totaal in die stad beschikbaar hebt. En als je dan vanuit de lucht naar Nederland kijkt, dan is Nederland eigenlijk de mooiste stad op aarde. Dus dan zie je dat Nederland een stad is die groene longen heeft, waar een mooie biodiversiteit is, waar dichtbevolkte en veel minder dichtbevolkte gebieden zijn, waar de voedselvoorziening wordt gemaakt in die stad. Dus eigenlijk ligt dat voorbeeld er al wel. En in een van de boeken die ik heb geschreven, eigenlijk het eerste boek Duurzaam Ontwikkelen en Wereldkans, staat al dat Nederland gewoon de proeftuin van de wereld kan zijn. Wat dat betreft. En er is ook heel veel tractie. Hè. Er zijn heel veel mensen ook bezig, juist om die dingen die we in Nederland heel goed doen, ook internationaal te implementeren.
Nederland is eigenlijk een super efficiënt land.
Staan ook altijd bovenaan alle lijstjes. Even misschien een filosofische vraag. Je zei net, we gaan misschien van bezit naar gebruik. Mm-hmm. Als we nou de auto als voorbeeld pakken, is wel filosofisch dit. Waarom zijn we eigenlijk, het moment dat de auto is opgekomen, niet gelijk naar gebruik gegaan en zijn we eigenlijk naar bezit gegaan?
Nou, in ieder geval omdat de problemen die er vandaag zijn met auto's er niet waren op dat moment. Dus wat wij vandaag de dag weten, dat je 99% van de tijd die auto stil laat staan, dat die in de weg staat op hele schaarse en hele dure vierkante meters en dat die verschrikkelijk vervuilend is natuurlijk. Dat soort van problemen waren er op dat moment niet. En ik denk dat het, net zoals een huis, ook wel echt aan de ene kant een statussymbool was. En aan de andere kant geeft natuurlijk zo'n huisje ook wel veiligheid en privacy. Ik denk dat veel mensen dat in een auto ook wel zoeken. Dat ze het wel lekker vinden om een tijdje in de file te staan. En even niet in gesprek of iets moeten. Ik weet het niet.
Even lekker momentje voor jezelf.
Maar dan zeg je eigenlijk dat natuurlijk de mens eigenlijk nu moet gaan veranderen.
Nou, niet alleen veranderen, maar ook dus echt moet genoegen gaan nemen met minder. Minder.
Ja, dus dat is de vraag, hè?
Nou, dat is niet minder te zijn.
Nou ja, minder persoonlijk. Dat je minder vrijheid hebt, minder makkelijk. Oké, ik stap nu in de auto, want je deelt hem misschien met anderen. Weet je, moet je overleggen.
Maar tegelijkertijd is er natuurlijk enorm veel technologie gekomen. Alles is smart geworden. Hè? Die eerste internetrevolutie was dat mensen zich gingen connecten aan het internet. En op dit moment is de grote revolutie dat alles wat je maar kan bedenken, een theelepeltje nog niet, maar de rest hangt aan het internet. En daarmee is natuurlijk ook delen van spullen heel veel makkelijker geworden. Dus als je vandaag de Felix-app opent om te kijken waar je de scooter van hier naar een andere locatie wil pakken, dan staat zo'n scooter binnen 2 minuten loopafstand. Je weet of die vrij is. Je ontgrendelt hem met een telefoon. Je zet hem voor de deur neer. Dat was ondenkbaar. Dus technologie heeft heel veel mogelijk gemaakt voor mensen.
We innoveren ons uit het duurzaamheidsprobleem.
Zeker, dat is zeker een onderdeel. Nou,
dat is altijd leuk om te horen.
Ja. Maar we gaan natuurlijk specifiek over beleggen hebben.
Ja, je kaart er heel veel aan al de Sustainable Development Goals.
Ja.
Is dat zo belangrijk als het gaat om duurzaamheid?
Ja, dus je hebt als het gaat over duurzaamheid natuurlijk wereldwijde afspraken nodig. Hè? Dus je kan het hebben over allerlei energiebronnen, bijvoorbeeld kernenergie of andere vormen van energie. En het Tata Steel zou je het ook over kunnen hebben. Is heel hip in Nederland deze dagen om het daarover te hebben.
In negatieve zin vooral dan.
In negatieve zin, ja. En de vraag is natuurlijk, als je het niet binnen je landsgrenzen wil hebben staan, of je het dan wel buiten je landsgrenzen wil hebben staan en daarvan het gebruik ervan in je eigen land wil hebben. Dus het is heel erg belangrijk dat je precies weet wat je met je consumptie doet. Met je inkoop en je consumptie doet. Als jij een energievraag hebt, dan moet je ook energie voorhanden hebben. Ja. En je moet weten waar dat vandaan komt. En als jouw beleid, je belegging, je strategie alleen maar gericht is op Nederland en je dus eigenlijk alles buiten de grens zet in vervuiling, in voor- en nadelen economisch, dat gaat niet werken. Dus je moet wel op Europees niveau en op wereldwijd niveau goed afspraken maken. En de Sustainable Development Goals zijn afspraken die door eigenlijk alle landen op de wereld zijn getekend. Eigenlijk alle wereldleiders zijn 193 landen.
Zelfs de pauze van Barack Obama.
Getekend. Ja. Die waren erbij. Maar ook Willem-Alexander en Mark Rutte voor ons op dat moment. Dus die Sustainable Development Goals zijn afspraken, een routekaart voor de wereld naar 2030 toe, die door alle wereldleiders is omarmd. Net zoals je natuurlijk de klimaatafspraken hebt van Parijs en alle klimaatafspraken die ook nog zullen komen.
Die zijn
komen.
Aan elkaar gekoppeld ook.
Ja, daar is een inhoudelijke koppeling, dat hoort bij elkaar. En de Europese Commissie die heeft ook voor Europa daar dan weer een Europees plan voor gemaakt, een Europees Sustainable Action Plan. En daar zijn dan weer ook voor beleggers en beleggingsproducten vooral eigenlijk criteria aan gekoppeld. Ja. Dat is het Finance Sustainable Disclosure Regulation. Ja. Dat is eigenlijk regulering die ervoor zorgt dat die transitie die je wil maken op wereldschaal en als Europa, dat die ook daarvoor toegang tot geld heeft.
Daar kom ik straks op. Die SFDR, daar ben ik zelf ook heel erg heel blij mee dat komt. Daar kom ik zo nog op terug. Maar eigenlijk is de Sustainable Development Goals eigenlijk een heel goed startpunt om voor jezelf eigenlijk. Ja. Om wat is nou duurzaamheid voor jou en waar en wat vind jij nou belangrijk? Het is eigenlijk een soort van framework van 17 punten die je kan lezen en kijken. Ja. En dan kan je gewicht opgeven van dit vind ik belangrijk, dit vind ik iets minder belangrijk.
Ja.
En eigenlijk is dat een startpunt voor jou om te ontdekken wat betekent duurzaamheid voor mij.
Ja.
En dan later kan je die vertaalslag of in ieder geval dat meenemen naar beleggen. Ja. Zeg ik dat goed?
Ja, dat is zeker zo. En de luisteraars kunnen heel veel voordeel hebben van duurzaamheid.nl, want daar staat het allemaal op, van sdgnederland.nl. En we hebben voor kinderen hier ook een versie gemaakt. Dat is 17 in cijfertjes, doelen die je deelt.nl. Daar staan dus ook die 17 doelen op. En dan kan je jaarlijks de stand van het land bekijken. En wij weten dat dat heel erg veel door volwassenen wordt gelezen, omdat dan de informatie gewoon toegankelijker is gemaakt.
Ja.
En het wordt gebruikt op scholen en door kinderen zelf.
Ja, want het is soms best wel ingewikkeld met al die termen. Maar laten we even een paar doelen dan ook noemen. Even bijvoorbeeld dus geen armoede is een van de goals.
Ja.
Geen honger.
Ja.
Goede gezondheid, welzijn, kwaliteitsonderwijs.
Ja.
Gendergelijkheid.
Ja.
Ongelijkheid verminderen. Zijn er dan, welke punten heb jij specifiek iets mee? Weet je dat?
Nou, eigenlijk alle 17, want het gaat hier om de integraliteit. Je kan niet, ik denk als je een voorbeeld geeft, stel nu dat je duurzame productie en consumptie neemt, dat is ook een doel, en je neemt de energietransitie. En je gaat de energietransitie uitvoeren, Dat gebeurt op dit moment in Nederland. Dus je gaat windmolens plaatsen en zonnepanelen neerleggen. Mm-hmm. Maar je denkt niet aan het gebruik van schaarse aardmetalen die daarin zitten. Dus je let niet goed op je duurzame productie.
Ja.
Dan ga je dus windmolens bouwen of zonnepanelen maken die je niet makkelijk uit elkaar kunt halen. Dan gebruik je daarvoor heel veel schaarse grondstoffen die je daarna gaat verbranden. En dat klinkt heel erg gek, maar dat is de dagelijkse praktijk.
Nou, dat is
de dagelijkse praktijk bij
chipsverpakkingen.
Het is de dagelijkse praktijk bij kleding. En het is ook de dagelijkse praktijk bij windmolens. We hebben ook gezien dat er windmolens zijn waarvan de bladen nu op een bladenbegraafplaats, hè, dus gewoon op de stort terechtkomen. Dat is natuurlijk niet handig. Dus die integratie tussen die dingen is wel heel erg belangrijk. Als jij productie doet over grenzen heen en je hanteert geen true pricing, dus geen eerlijke lonen voor mensen in die landen, ja, dan hol je als het ware een land van binnen uit. Dat moet je helemaal niet willen.
Maar dit
dus
maakt
het gaat allemaal samen.
Oneindig gecompliceerd.
Ja,
want
dat
kun je
snap
eigenlijk
ik
bijna nooit. Want dan denk je van, oké, ik zit in de energie, ik heb zonnepanelen, ik zit in dit bedrijf, die zijn helemaal in de transitie. Maar misschien zit op de achtergrond dus inderdaad wel gebruiken zij die materialen die niet op een duurzame manier geproduceerd worden.
Ja, dus daar heb ik eigenlijk twee antwoorden op. Ik zou nooit vanaf dag één perfect willen zijn. Want wij zijn namelijk niet perfect. In zo'n transitie maak je fouten. En met die nadere inzichten en die je fouten maakt, corrigeer je en ga je het beter doen. Dus perfectie verlampt. Dan ga je überhaupt nooit die transitie in. En het tweede antwoord is, het kan wel. Dus als je je erin verdiept, dan wordt het steeds toegankelijker en makkelijker. En wat wij in de praktijk zien is als een bedrijf kiest voor een van die Sustainable Development Goals of voor drie van de Sustainable Development Goals, dat ze dat leert om ook 14 van die Sustainable Development Goals te omarmen. Ja. Dus het is echt geen vrees hebben. Maak gewoon die stap. Begin gewoon. Want het gaat erom dat we het doen.
Ja,
en als je iedereen afstraft op fouten, want dat is wat ik in de financiële sector eigenlijk het meest heb geobserveerd. Leidinggevend gaat het om voorbeeldgedrag. Dus de financiële sector is heel erg risico-avers. En daarmee maak je natuurlijk geen transitie. Dus je moet wel gewoon beginnen. En dat helpt niet als je dan heel erg risico-avers bent. Je zult fouten maken.
Ja, dus intenties en done is better than perfect.
Ja.
Maar eigenlijk kunnen we mooi dat bruggetje bouwen naar die Finance Disclosure Regulations.
Ja.
Dat is eigenlijk een Europese standaard die nu gedefinieerd is, waar bedrijven ook moeten gaan rapporteren volgens een standaard.
Ja.
Over bijvoorbeeld het hele productieproces. Waardoor je dus als je bijvoorbeeld een zonnepaneel koopt, dat je dan ook kan zien hoe die nou daadwerkelijk geproduceerd is.
Ja.
En wat de volledige score daarvan is.
Ja, dat klopt. Maar ook vooral de financiële sector. Dus ook de pensioenfondsen en ook de banken en ook de verzekeraars.
En beleggingsadviseurs zag ik.
Dus toen ik Geld stuurt de wereld, jij bepaalt koers schreef. Toen heb ik Frank Elderson bijvoorbeeld van de Nederlandse Bank geïnterviewd. En het eerste wat zij hebben gedaan toen zij op een heidag met de mensen van de Nederlandse Bank dachten, duurzaamheid, dat is heel erg belangrijk. Wij moeten dat in de strategie van de Nederlandse Bank heel erg goed verankeren. En het eerste wat zij toen vonden was de wet waarin transparantie eigenlijk al stond. Zij konden heel makkelijk gebruik maken van wet en regelgeving die er al is, waarmee je eigenlijk transparantie eist. En op dat moment konden bedrijven dus verschillende dingen doen. Maar één ding konden ze niet meer. Ze konden niet transparant zijn. Ze konden zeggen, wij zijn transparant, we doen helemaal niks. Of ze konden zeggen, wij zijn transparant en dit is wat we doen. Maar ze konden niet meer niet transparant zijn. Dat was een enorme winst.
Ja.
En vervolgens zijn de centrale banken samen en ook andere financiële instituten gaan kijken, maar hoe kunnen we nou dat nog meer vorm en inhoud geven? En dat zit heel sterk in dat Sustainable Finance Disclosure Regulation stuk. Daarin zit ook echt transparantie en het opvragen van gegevens over die individuele bedrijven die uiteindelijk samen die belegging zijn van die asset manager.
Wat is, bijvoorbeeld laat zien waar je je materiaal vandaan haalt of door welke arbeiders het is geproduceerd. Bijvoorbeeld allemaal dat soort stukjes, dat moet zij transparant over zijn. Dan.
Ja, en dat zal naarmate de tijd vordert steeds scherper geformuleerd worden. Dus dat is begonnen met de eis op transparantie. En vervolgens komen daar die ESG-criteria, die waren er natuurlijk al. En de Sustainable Development Goals, dat is bij elkaar gebracht. En wordt gekeken naar, maar waarop moeten we dan bedrijven vervolgens toetsen en beleggingsproducten vervolgens toetsen? En hoe ranken we die dan? En daarvoor hebben ze een artikelen overzicht zeg maar bedacht. Dus je kunt aan de hand van het artikel zien of iets donkergroen is of lichtgroen is, of eigenlijk gewoon helemaal niet aan duurzaamheid doet. Je beleggingsproduct.
Ja, hoe ik dit interpreteer, om het misschien ook voor de leken uit te leggen, is dat er zijn algemene boekhoudstandaarden. In je jaarrekening is altijd op dezelfde plek is de omzet en de winsten en je marges worden op dezelfde manier gepresenteerd voor elke jaarrekening, waardoor je dat heel makkelijk met elkaar kan vergelijken. De wereldwijd is dus een standaard ontwikkeld. Wat ze dus nu gaan doen is de Sustainable Development Goals, die zijn gedefinieerd door de VN. De 17 goals, daar gaan ze dus een soort van framework overheen leggen in combinatie met de overeenkomst van Parijs, dat eigenlijk elk bedrijf volgens die standaard moet gaan rapporteren, waardoor je dus ook bedrijven onderling met elkaar kan vergelijken. En dit is voor nu alleen een Europese standaard. Ik weet niet precies wat de status is, maar het is vorig jaar 10 maart ingevoerd. Ik weet niet wanneer het exact ook elk bedrijf, Europees bedrijf, ook zo moet gaan rapporteren. Maar dan komt er dus een moment in de toekomst dat je dus dat er een heel gestructureerde dataset is en dat elk bedrijf op dezelfde manier moet rapporteren. Ja, waardoor je ook peer vergelijkingen kan doen en heel makkelijk data met elkaar kan vergelijken.
Ja, dus ik denk dat je het zo moet doen dat de belegger die het aanbiedt aan de consument of het bedrijf wat dan vervolgens ergens in gaat stappen, transparant moet zijn over hoe duurzaam zijn beleggingsproducten zijn. En daarvoor moet hij uitvragen naar individuele bedrijven en informatie ophalen.
Ja, wat ik dus bijvoorbeeld heel en een beetje dromen in PDT heb je dus je portfolio bijvoorbeeld van 20 bedrijven. Dat je dan door die standaard kunnen wij dus eigenlijk data inhalen. Dan kunnen we dus precies aan je 20 bedrijven laten zien wat je score is op bijvoorbeeld die 17 goals. En dan kan je ook focus hebben van ik wil daar meer aandacht. Zodat je eigenlijk veel meer inzicht krijgt hoe je portfolio in elkaar zit. Qua de duurzaamheidsdoelstelling die jij zelf hanteert.
Ja, dus ik denk dat je ESG-criteria hebt. Daar zijn de Sustainable Development Goals bijgekomen. Er wordt gekeken naar hoe kun je dat nou een beetje samenbrengen. En hoe kun je nou als belegger naar die individuele bedrijven voldoende de uitvraag doen. He, dus inderdaad beschikken over informatie. Ook op het gebied van sociaal, ook op het gebied van milieu en andere doelstellingen. En die informatie kan je dan inderdaad ook gebruiken als belegger om te zien hoe groen jouw beleggingsproduct is.
Dan gaan we eigenlijk nu van ESG naar SDG. Zeg ik dat goed?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat ESG zo in de beleggingswereld genormaliseerd is dat wat er aan Sustainable Development Goals zeg maar uitgekomen is, gekeken wordt hoe je dat nou zo goed mogelijk kunt terug laten komen in die ESG-criteria. Maar dat zal de tijd ons leren. Dat is wat mijn gevoel is.
Het voelt een beetje als een verwarring nu, omdat er soort van nu twee soort van standaarden beginnen te komen. Dat zou uiteindelijk soort van naar één terminologie moeten gaan en één vorm van rapporteren.
Ja, dus ik denk dat de financiële sector zich daar wel bewust van is, maar dat natuurlijk wel een proces van lange adem is. Dus die ESG-criteria die waren er al lang. Maar als jij bijvoorbeeld naar de stand, ja, we hebben de stand van het land, hè? Maar je hebt natuurlijk ook de stand van de wereld als het gaat over duurzaamheid. Hè? Dus IPCC geeft steeds de stand van de wereld. En iedereen is denk ik op zoek naar hoe kan je nou aansluiting vinden tussen die ESG-criteria en wat de wereld echt nodig heeft. En hoe weeg je nou iets dan? En dat is een zoektocht.
Wat vind jij van die ESG-criteria? Want die hebben we al vaker hebben het over gehad. Dus environment, social en governance. Kun je dat is het een goede tool om te beslissen of iets een goede belegging is? Ik wantrouw het een beetje.
Ik heb er altijd vanuit de financiële sector is het instrument. En ik weet zeker dat de financiële sector probeert om dat instrument zo goed mogelijk te laten functioneren. Mm-hmm. Maar het zegt mij weinig over mijn toekomstige strategie. Dus het zit heel sterk op uitsluiting. Ik wil niet in wapenhandel. Het wakkert ook, en dat is een terechte discussie, hè, de discussie over fossiele brandstoffen aan. Je ziet ABP daaruit, dat hij daar uitgestapt is. Maar de echte vraag is natuurlijk, hoe wil jij dat de wereld in 2030 en in 2050 eruit ziet? En wat heb je daarvoor nodig? En daar kom je niet met het uitsluiten van diensten en producten. Dan moet je een heel goed beeld hebben over wat die wereld nodig heeft in 2030, 2050. En hoe jij wil dat die wereld eruit ziet. Dan krijg je hele andere discussies. Dus uitsluitdiscussies zijn toch nog de simpele discussies, hoe moeilijk ze ook zijn.
Ja.
En het gaat eigenlijk om, wat is nou de strategie voor Nederland? Wat is de strategie voor Europa? Wat is de strategie voor de wereld? En hoe willen we dat dat vormgegeven is? En dat is de Sustainable Development Goals. Gaat echt uit over die routekaart en die wereld die we willen zien in 2030, 2050.
Maar als we nu voor wat concreter maken. Je geeft nu al uitsluiting. Dat is natuurlijk een vorm van bezig zijn met duurzaam beleggen. Dat is misschien, volgens jou misschien niet de beste manier, maar...
Nou, ik zeg dat hij iets over het verleden zegt en dat hij niks over de toekomst zegt.
Ja, maar het is in ieder geval een manier door te zeggen, je hebt een wereldwijde index en ik ga dan, je neemt die. Of de volgende stap is, ik ga uitsluiten. Nou, je kan bijvoorbeeld alcohol, gokken, tabak, militaire wapens, kan je allemaal uitsluiten.
Ja, dus een wereldwijde index is bijvoorbeeld de Dow Jones Index voor sustainability, hè? Daar kan je een tracker op maken en dan zeg je, ja, maar dat is alleen maar best in klas. Hè? Dus dan blijven we doen wat we al aan het doen zijn.
Maar dat is alweer een volgende stap. Je hebt eerst uitsluiting en dan en daarna heb je de best in class strategie.
Daar denk ik anders over. Als je nu kiest voor duurzaamheid, dan zeg je, eens kijken wat er is op het gebied van duurzame beleggingen. En dan kom je snel bij de Dow Jones Sustainability Index uit. En dat is best in class.
Dat is...
KLM zit daar bijvoorbeeld in. Ja. Er zitten verschillende bedrijven.
Bedrijven die misschien wel in vervuilende takken zitten, of niet zo duurzaam in het eerste opzicht, maar die het beter doen dan andere bedrijven. Ja.
Maar je blijft wel die sectoren allemaal houden. Dus eigenlijk zitten alle sectoren erin. En dan neem je de beste uit die sector.
Ja.
En dan kom je tot zo'n Dow Jones Sustainability.
Ja, nou volgens mij hoe ik het je hebt eerst de uitsluiting. Dus dan gaan ze eerst de wapens en de nucleaire energie en de pornografie. Ja. Die halen ze de eerste uit. Dat is de soort van eerste grote schifting. En dan daarop wordt weer een nieuwe schifting gedaan. Dat is de best in class.
Ja.
Dus bijvoorbeeld luchtvaart
zit
niet in de uitsluiting.
Ja. Ja.
En bijvoorbeeld auto ook niet.
Ben ik helemaal met je eens.
En dan gaan ze daarna kijken bij de volgende schifting, de best in class. Dus er zitten bijvoorbeeld 20 luchtvaartmaatschappijen in. Welke 5 doen het dan het beste? En die halen ze die andere 15 uit.
Ja, ja.
Dus dat zie ik als een soort van tweede laag van een duurzaamheid. Dan gaan ze de best in class.
Ja.
Maar dan kom je dus al. Dan ga je echt een soort van stockpicking doen. Want hoe ga je dan beoordelen wat de best in class is?
Nou, dat is voor je gedaan. Dat staat in die Dow Jones Sustainability Index. En dan kan je zeggen, ik maak daar, ik kopieer dat als het ware. En dan heb ik een overweging vanuit mijn eigen persoonlijke motivatie. Dus ik bedoel niet ik, hè, maar een luisteraar. Die van ja, maar hier heb ik echt helemaal niks mee. Bijvoorbeeld luchtvaart of wat dan ook. En die sluit ik dan zelf alsnog uit. Dat kan je doen.
Ja.
Nou, we hebben bijvoorbeeld een gast, Jillis, die in de energietransitie. Die weet heel veel over oliemaatschappijen. En die zei bijvoorbeeld, de best in class in alle olie in Europa, dat is bijvoorbeeld Total. Die heeft er heel lang onderzoek naar gedaan.
Ja.
Dus als je nog vindt dat olie en de transitie belangrijk is, dat een traditionele oliemaatschappij bijdraagt aan de transitie.
Ja.
En je wil graag beleggen, maar wel in het beste jongetje van de klas dan. Dan kan je bijvoorbeeld beter Total pakken in plaats van Exxon of een BP of een Shell. Dus dat is ook een...
En dan is natuurlijk wel de vraag hoe je naar Total kijkt. Hè? Want je kan dat dan best in klas en het meest duurzaam doen. Maar is Total dan ook degene die het meeste geld investeert in de energietransitie? Hè? Dus zijn zij nou het sterkste bezig met duurzame energie?
Ja, hij vond van wel...
Dat is prima.
Shell stond op 2.
Ja.
Maar in ieder geval, dat is een strategie. En dan heb je eigenlijk dan de volgende laag nog het thema beleggen. Bijvoorbeeld dat je een heel specifiek een thema waar CO2 uitstoot verlagen. Of wat Milou bijvoorbeeld heeft, Sustainable Future Food. Dus dat je dus echt een heel specifiek belegt in de toekomst van ons eten.
Ja, daar kan ik me wel eens bij voorstellen.
Dus dat is de volgende laag van duurzamer beleggen.
Ja. Dus dat jij kiest voor voedsel, dat kan ik me heel goed voorstellen. En dit is ook eigenlijk wel hoe je duurzaamheid voor jezelf makkelijker kunt scopen en naar een gebied kunt brengen waar je dan zelf heel veel passie hebt. Dus dit is ook een van de keuzes zoals wij die hebben gemaakt. Bijvoorbeeld voor het Milieu- en Waterfonds van ASN. Ja. Dat ze inderdaad ook op een thema kiezen. Denken dat is heel belangrijk voor de wereld. En we willen graag dat het geld daar voor ons werkt.
Ja, ja. Ja,
wat is ik dus... dan?
Ik.
Ja. Oh. Ja, ja,
ja. Ja, wat ik dus een best wel een goede strategie zou vinden, een duurzaamheidsstrategie, is dat je de we hebben een aflevering gehad over de core en satellite strategie. Dus dan doe je een heel groot gedeelte core veilig, goed gespreid. En dan ga je met een kleinere gedeelte, met een kleiner percentage, heel gericht beleggen.
Ja.
En dat kan dus bijvoorbeeld heel specifiek zijn op een van die 17 Sustainable Development Goals, dat je dat belangrijk vindt. Nou, jij bijvoorbeeld... De future of sustainable food. Dat je dus een klein percentage heel erg gericht daarop gaat doen. Ja. En dat kan je natuurlijk ook op een van die andere 17 goals doen.
Ja.
Zo kan je dus eigenlijk heel gericht door thema te beleggen. De wereld, eigenlijk met jouw geld de wereld een beetje een kant op sturen.
Ja.
Waar jij wil dat de wereld naartoe gaat.
Dit is eigenlijk waarom ik destijds Geld Stuurt de Wereld, jij een bepaald koers heb gemaakt. En daar is... eigenlijk voor mij één grote conclusie uitgekomen. En dat is dat Nederland heel rijk is. Maar dat de risicobereidheid van het geld echt nul is. En dat vind ik echt een heel groot probleem. Zelfs voordat je die thema keuze maakt. Want het rechtstreeks in equity stappen. Dus het rechtstreeks met start-ups en scale-ups. En bedrijven die echt hoog risico... proberen diensten of producten te ontwikkelen waar we behoefte aan hebben in die duurzame wereld met elkaar. Die hebben het wel heel moeilijk om geld te vinden. Ja. En wat ik dan zie is dat particulieren daar vaak instappen door middel van crowdfunding. Omdat ze graag iets willen behouden. Een boekhandel in hun wijk. Of omdat ze heel direct betrokken zijn bij de ondernemers. Vaak jonge mensen die heel goed weten... wat voor innovatie er nodig is. Bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit of energie of voedsel of andere thema's. Daar mijn hart, ziel en zaligheid in geloven. Ook heel hard werken om daar een bedrijf in op te zetten. En heel erg moeilijk geld bij elkaar kunnen krijgen. Omdat MKB vanuit de Nederlandse bank en gewoon de wetgeving zoals die er is, altijd direct wordt gezien als een hoog risico.
Ja.
Iedereen een risico toeslagen opzetten, banken. En überhaupt heel moeilijk toegang hebben tot geld.
Ja.
Dus als je echt gelooft in die transitie die doorgemaakt moet worden... en het feit dat ondernemers daar een groot verschil in maken... dan is het ook heel fijn als je risicospreiding aanbrengt... en dus ook een stuk van je geld op hoog risico durft te zetten.
Ja.
Dus rechtstreeks in aandelen van bedrijven dicht om je heen en ondernemers die echt het verschil gaan maken. En daar heeft Amerika een veel beter klimaat dan Europa.
Ja, en dan hebben we het over de overheid, hè? Of ook over gewoon particulieren.
Dus ja, echt, voor mij was een van de andere dingen die ik echt leerde tijdens het maken van het boek van Marjan Saks, dat de afstand tussen mensen en hun geld verkleind moet worden. Dus dat er echt heel veel mensen zijn die zo'n afstand hebben tot geld. Geen idee hebben wat ze daar mee moeten doen. En het effect daarvan is dat het op de bank komt te staan met de negatieve rente. Dat levert niks meer op. En het kost zelfs geld als je niet oplost. Terwijl de wereld in brand staat en we wel verandering willen zien.
Ja.
En dan helpt die strategie niet.
Wij doen hard ons best met de podcast.
Ja, dat is heel goed.
Ja. Ja. Maar dat heb ik wel, want ik voel me dan meteen toch schuldig dat ik dan eigenlijk ook niet heel erg bereid ben om veel risico te nemen. Want ik zit met mijn grootste deel van mijn portefeuille gewoon in de S&P 500. Maakt dit mij nu een slecht mens? Is eigenlijk mijn vraag.
Nee, helemaal niet. Dat is denk ik waar het breder maatschappelijk gezien fout zou kunnen gaan. Wij weten denk ik met elkaar best wel in de afgelopen jaren wat onze risico's zijn als het gaat over klimaatverandering en wat de risico's zijn voor andere landen. En we beginnen steeds beter te begrijpen met elkaar wat we moeten doen om dat risico te keren. En dat betekent ook dat we het geld voor ons moeten laten werken. En daarvoor moeten we elkaar de hand reiken. En de kennis die we hebben uitwisselen. Eigenlijk precies wat jij hier vandaag zit te doen. Dus je bent een uitermate goed mens. En het is alleen wel fijn dat je een deel van het geld wat je belegt... ook echt gaat stoppen in een stuk waar jouw hart ligt, wat duurzaam is, waar je steeds meer kennis ontwikkelt en waar je ook andere mensen in mee kan nemen. Dat is eigenlijk de enige vraag.
ben gerustgesteld.
Ja, ik denk, maar ik wil dan wel zeggen dat we hebben het net over impactbeleg gehad en vooral via crowdfunding. Dat is natuurlijk wel er zit wel een hoger risico aan.
Heel hoog risico.
En het is niet liquide. Ja. Dus dat, doe dat dan als je dat doet, alsjeblieft met een heel klein percentage. Ah,
en niet met geleend geld. Maar
wel heel belangrijk om dat te blijven.
Maar zie wel dat die ondernemers, dat zijn lefmeisjes en lefgozertjes die alles wat zij hebben in zo'n organisatie stoppen, inclusief het geld van hun moeder en hun schoonmoeder, want dan wordt er wel gestapt. En dat zijn wel hele bewonderingswaardige acties. Tegelijkertijd is het heel hoog risico geld. Ja. Klopt helemaal.
Je geeft eigenlijk wel, dat is misschien meer ook een culturele dilemma hier, vind ik, in überhaupt Nederland en Europa, zodat ondernemerschap hier over het algemeen niet echt gewaardeerd wordt vergeleken met Amerika.
Ja, en dat de toegang tot geld heel moeilijk is.
Als je hier een beetje
en dat remt je innovatie. Ja. Heel hard.
Dat vind ik sowieso een. Ja. Dit is ook de reden waarom alle grote innovaties in techbedrijven natuurlijk uit Amerika komen, omdat
precies.
Je hier een klein beetje beter doet dan anderen, dan word je gelijk neergemaaid.
Innovatie is risicovol.
Ja,
wel broodnodig.
Ja, en dat risico wordt door uiteindelijk maar het wordt beloond. En wij bagatelliseren, vind ik heel erg hier in Nederland.
Nou ja, het valt op als het succes, goed gaat, ja. Maar in 19 van de 20% van de 20 gevallen gaat het fout.
Ja.
En dan wordt het natuurlijk niet beloond.
Ja, want een heel grappig.
Waarschijnlijk dezelfde risico dragen.
Daar van de week een op Twitter had over gezet dat Picnic, de nieuwe supermarkt, de digitale supermarkt, had iets van 48 miljoen verlies gemaakt, maar wel 100% gegroeid. En dan RTL doet als kop. Ja, ze maken weer verlies, net als vorig jaar, denk ik, 100% gegroeid. Het hele doel is om hard te groeien. En dan gaan ze erbij uitleggen dat ze weer verlies maken in plaats van, een supermarkt dat 100% groeit, succesvol is in Duitsland, doordat ze een nieuwe vorm van technologie ontwikkelen.
Maar dat is ook mode, hè? Dat is ook hip, praten over de schulden die de bedrijven
hebben. Ja, nou, weer allemaal negatief. En dat vind ik echt een verschil. In Amerika zou Picnic echt als een soort van op handen gedragen worden. En in Nederlandse media worden ze echt constant naar beneden gehaald.
Ja, dus dat groeigeld kost, dat lijkt mij heel erg voor de hand liggend. En als jij de grootste wil worden op wereldschaal, dan moet daar veel geld in. En het is geen familiebedrijf. Maar ja, dat is natuurlijk een andere organisatie.
Is mijn persoonlijke frustratie
altijd heel
erg. Als je dat
niet snapt, dan zegt dat wat meer over degene die het zegt dan degene die het doet, toch?
Je gaf al heel even aan dat je het AZN Milieu en Waterfonds. Er zijn natuurlijk wel meerdere fondsen in Nederland.
Veel.
Ik denk dat Triodos ook wel bekend
staat. Ja, en Kempen heeft fondsen. Er zijn heel veel.
Van Kempen ook. Ja, wat vind je van zulke soort fondsen?
Ja, dat is toch heel goed.
Ja, wat.
Dus bij het Milieu en Waterfonds van AZN. Daar ken ik Hubert Aerts. Dat is degene die voor AZN, of die eigenlijk dat fonds managt. En ik heb toen echt heel veel mensen gesproken en congressen afgelopen. Ik zag heel Nederland buigen toen Larry Finch binnenkwam. En ik zat naar hem te luisteren. Ik had net Hubert Aerts geïnterviewd. En toen dacht ik, hoe is dit nou toch mogelijk, hè? Als het gaat over duurzaamheid heb je aan de ene kant Impacts. Een Hubert Aerts die echt alle ins en outs van duurzaamheid kent en alles van beleggen weet en die dat op een meer dan geweldige manier in Londen zit te doen. En dan heb je Larry Finch die vooral trekkers maakt en best in class dingen. En ik denk daar nogal een kennisniveau verschil te zien als het gaat over de implementatie van duurzaamheid in die beleggingsproducten. Ik ben echt wel onder de indruk van het Milieu en Water.
Ik zag dus een mooie quote van hem langskomen. Wie duurzaam wil beleggen, hoeft zeker geen rendement achter te laten.
Nee, dat is ook zo.
Ik denk dat
wel iets
is.
Kijk maar naar de performance van het Milieu en Waterfonds. Dat gaat heel goed.
Ja, het is volgens mij een van de best presterende fondsen van
duurzaam
AZ.
Fonds. Ja. Donkergroen, hè?
Ja.
Als je kijkt naar die indeling van Sustainable Finance.
Ik heb op de website even van de drie bekende fondsen in Nederland die heel erg duurzaam zijn, even de top 10. Want je kan namelijk de factsheet kan je bekijken.
Ja. Ja.
En dan heb ik uit alle drie de factsheet even de top 10 gehaald. En wat ik nog steeds een heel groot nadeel vind van al die duurzame fondsen, dat ze heel erg duur zijn. Je bent vaak bijvoorbeeld bij ASNR al 1,8% aan kosten kwijt per jaar. Ja, dat vind ik echt heel veel. Helemaal als je dat over 30 jaar gaat kijken. Als ik met mijn huidige portefeuille 30 jaar lang hierin zou beleggen, dan kost het me ongeveer 9 ton aan kosten. Dat vind ik echt heel veel geld. Dus je kan je ook laten inspireren door zo'n fonds. Door bijvoorbeeld zo'n factie te kijken. Door te lezen hoe ze schrijven ook analyses over welke bedrijven ze in ze beleggen. Dus dat kan voor een individuele belegger ook interessant zijn om daar wat meer inspiratie uit te halen.
Zeker.
Als je niet, niet die hoge kosten wil betalen.
9 ton.
Ja, ik had hem uitgerekend dat met mijn portefeuille... Ja. Ik heb hem opgeschreven ergens. Had ik hem nou, weet je waar ik hem had neergezet?
Nee, want
ik heb hem al. Ja,
een deel van die kosten worden natuurlijk ook verklaard door de wet en regelgeving van de individuele landen. Hè. Dus als je in hetzelfde fonds stapt via een ander land, is het vaak al goedkoper. Dus het is, ik ben het 100% eens met jou betoog. Dat je heel goed kunt laten inspireren en informeren door de informatie daarover. En dan zelf dingen kan doen. Het is nog wel interessant. Hè? Ik vind het ook heel erg veel geld, 900.000 euro. Het is ook wel interessant om te kijken hoe zo'n bedrag wordt veroorzaakt.
Ja, ik heb daar wel naar gekeken. Ja, hoor. Ja. Maar het zijn 9 van de 10 beheerkosten die heel duur zijn.
Ja.
Niet de fondskosten zijn heel laag. Dus dat zijn die kosten die jij omschrijft. Maar het beheerkosten, dat komt gewoon die mensen die dit fonds beheren. Dat zijn waarschijnlijk veel mensen. Die moeten betaald worden. Die hebben een auto. Die hebben een kantoorpand.
En staan onder toezicht. Hè? Dus moeten voldoen aan allerlei wet en regelgeving.
En de volumes zijn te laag. Ja. Dat is het uiteindelijk het probleem.
Ja.
Is dat hoe meer geld er in zo'n fonds omgaat, hoe lager het percentage kan worden. En als je een heel specifiek Nederlands fonds hebt, dan heb je gewoon niet de toegang tot wereldkapitaal. En daardoor zijn de wereldwijze fondsen van een Vanguard en een iShares veel goedkoper, omdat die natuurlijk veel meer geld in het fonds zit.
Mm-hmm.
Maar ik had even uitgerekend. Ik heb nu een portefeuille, nou zeg, wat is het, 270.000 euro. Als ik dat 30 jaar lang zou beleggen met 8% rendement, dan kom ik op 2,9 miljoen uit. Haal ik daar even 1% kosten vanaf, dan heb ik hou ik 2,2 over. Dus dat is al 7 ton minder. Doe ik even 2% per jaar, dan hou ik maar 1,3 miljoen over. Dus dat is een verlies van 1,6 miljoen op 2%. En dit is natuurlijk wat mensen dus niet goed... degene die de podcast heeft, wel goed snappen. Dit is het compounding effect van kosten. En daarom vind ik zo'n soort fondsen met bijvoorbeeld 1,6 van de Robeco Sustainable Water Equity en 1,8 voor AZN. En dan hebben we nog de Triodos Bank, die zelfs met 2,35. Ja, vind ik, als je gewoon gaat kijken over een hele lange termijn, heel erg duur. Dus mijn advies zou zijn, laat je vooral inspireren door zulke soort fondsen. Kijk waar zij in beleggen, waarom ze in beleggen. Ik vond wel dat ze bij AZN echt heel goed ook laten zien en delen waarom ze in bepaalde bedrijven beleggen. Heel analyses doen.
Ja, het is natuurlijk gewoon een bedrijf wat van origine heel duurzaam handelt.
Ja.
Ja.
Maar dat is het. Dit is eigenlijk wel, vind ik wel heel jammer dat duurzaamheid zo'n hoge prijs heeft.
Ik zou even naar de andere fondsen kijken. Het is niet zo dat de fees van duurzaamheidsfondsen... De fees van andere fondsen zijn ook duur. Hè?
Niet als je het afzet tegen bijvoorbeeld een wereldwijde Vanguard fonds met 0,07.
Ja. Ja.
Dat is nogal een andere koek. Maar dit is wel dit kost natuurlijk tijd. Maar dit vind ik wel een... beleggen is belangrijk. Duurzaam beleggen is belangrijk, maar rendement ook. En risico natuurlijk ook. Dus het is eigenlijk een mix die je moet gaan afwegen.
Ja, zeker.
Maar je kan er wel... van leren, vind ik, van zulke soort fondsen.
Als het maar dat je gewoon de kunst kan afkijken. Kijken wat zij doen.
En hoe zij denken.
Ik denk dat zij daar nog heel positief over denken. Want dat betekent dat zij een enorme positieve footprint hebben. En dan inspireren ze mensen om zelf te gaan beleggen. Ja. Meer naar hun strategie en filosofie.
Nou, we hadden het natuurlijk al heel veel voorspreken. Ik zou dus eigenlijk het heel mooi vinden dat HZN met het water, Milieu- en Waterfonds alles opengooit. Ze volledig transparant zijn in welke posities ze hebben, hoe groot de positie hebben, dat ze alle analyses openzetten. En eigenlijk een beetje wat Katie Woods doet met de ARK Innovation Fund in Amerika. Als het gaat om innovaties. Want dan ben je echt impact aan het maken. Want dan
bel ze eens en vraag ze.
Dan zullen misschien heel veel mensen inderdaad niet het fonds beleggen, waardoor zij geen geld mee verdienen. Mm-hmm. Maar wel je een hefboom effect kan hebben, dat mensen die je analyses gaan gebruiken als particuliere belegger om zelf in individuele bedrijven te beleggen die duurzaam zijn. Dus dan heb je toch je impact.
Past ook helemaal in de deeleconomie, hè?
Ja, idee. En dat vind ik nog wel jammer. Ik snap ook wel dat je verdienmodel wil beschermen. Want als je alles opengooit, gaan er misschien minder mensen in het fonds zitten. Maar ik kreeg daar dus best wel vaak mailtjes over. dat mensen zeggen, ja, ik wil graag in Triodos of ASN-fonds zitten, maar ik vind het echt te duur. Kan ik niet gewoon kijken welke posities ze hebben en dat ik daar wat uit kan cherrypicken.
En hoeveel van die mensen hebben rechtstreeks Triodos of ASN aangeschreven om te vragen om die informatie te delen?
Dat durf ik niet te zeggen. Ik probeer het een keer, zou ik zeggen.
Ja.
Maar je kan wel altijd dat top 10 zien. Dus dat is sowieso interessant. Want als je ze een beetje naast elkaar legt, dan zie je wel dezelfde bedrijven vaak terugkomen.
Ja.
Dus daar kan je ook je inspiratie uithalen. En er zijn ook nog wel een aantal ETF's die zijn... Ja, dan kom je toch al snel weer bij best in class of uitsluiting. Maar dat is toch een... Of bijvoorbeeld de Dow Jones die je zelf al aangaf, de Sustainability Index... dat is meer geautomatiseerd. Maar daardoor heb je wel veel meer goedkopere kosten. En ben je toch iets duurzamer aan het beleggen dan er niks mee doen.
Nee, dat ben ik helemaal
dus dan misschien heb je dan de mooie kanten van beide werelden.
Ja.
Beleg jij zelf eigenlijk ook?
Ja, dus ik doe dat samen met mijn man. Dus het is nou niet zo dat ik heel actief achter de computer zit. Maar ik heb natuurlijk wel een heel duidelijke mening over individuele bedrijven.
Want wat zijn in de toekomst de winnaars volgens jou?
Ja, dus ik ben een groot fan en ook altijd geweest van DSM. Omdat ik met name de koers van Feike Sijbesma en zijn intrinsieke motivatie voor duurzaamheid... echt indrukwekkend vindt mm-hmm. en vond.
Ik zit daar ook in met de Rise Sustainable Future of Food. Die zit ook deels in DSM.
Ja.
En ook Signify heeft natuurlijk ook een prachtige positie vanuit Nederland op de wereld. Dat is eigenlijk Philips Lightning.
Zie je heel veel terugkomen in al die fondsen.
Vroeger, ja. Prachtige organisatie. Je kan ook naar vastgoed kijken. Ik heb niet specifiek de belegging in mijn hoofd zitten. Maar mm-hmm. als je weet dat die verduurzamingsopgave binnen de bestaande bebouwde omgeving echt heel erg hoog is en heel erg groot is, is het heel slim om de echte koplopers vanuit Nederland en Europa te volgen. Die juist met vastgoed het verschil maken op het gebied van duurzaamheid.
Ja, want huisbouw dat kost natuurlijk ontzettend veel energie. Al het beton, het staal wat erin moet.
Ja, je ziet dat daar ligt een enorme last. Ook in de infrastructuur overigens. Het is meer in de infrastructurele sector. Dat de projecten worden gemaakt die een enorme lock-in van CO2 hebben. En een enorme lock-out van mensen. He, dus dat mensen op projecten wereldwijd gewoon misbruikt worden. Mm-hmm. Als je dat dus uitgesloten worden. Dus als je goed kijkt naar hoe dat grote baggeraars in Nederland in vergelijking met andere spelers op de wereld zich gedragen, dat is ook heel veel duurzamer.
Ja.
Dus, maar infrastructuur is iets waar iedereen in gaat investeren op het moment dat er werkgelegenheid geboden moet worden in bedrijven en dat er economische stabiliteit gecreëerd moet worden. Ja, dan weet je ook zeker dat daarin geïnvesteerd gaat worden. En als je dan daarin in dat soort sectoren best in klas gaat zitten, is het natuurlijk ook heel goed.
Ja. Ja. Wat vind je bijvoorbeeld, waar ik net over zag, bijvoorbeeld de Mark van Balen bij Follow This.
Ja.
Wat vind je van zulke soort initiatieven?
Dat is Shell, actieve aandeelhouder.
Ja, en dat is natuurlijk een heel goed initiatief om te laten zien dat actief aandeelhouderschap binnen bedrijven helpt om die strategie te beïnvloeden. Of in ieder geval, dat probeert hij. De vraag is natuurlijk wel hoeveel aandelen je daar dan voor nodig hebt om echt zeggenschap te hebben. APP die zegt, ik stap uit fossiel.
Ja.
Dus ik wil, daar wil ik gewoon niks meer mee te maken hebben. En dat is het omgekeerde van wat hij doet. Ja, je kan ook niet op elk bedrijf een bordje hangen. Wij zijn gesloten wegens verduurzaming tegen de tijd dat we er zijn. Dan zullen we u bellen. Ja. Dus je probeert vanuit de bestaande bedrijven en je kracht en macht die je daar als aandeelhouder hebt, invloed te hebben. En die invloed wordt steeds meer. In de loop der jaren zeker. Hè? In de manier waarop Mark van Baal dat doet. En aan de andere kant kun je eruit stappen. Ja, voor allebei is iets te zeggen.
Ja,
ik vind dat dilemma denken.
Ja.
Dus aan de ene kant join them. Wat Mark van Baal
Hij laat wel zien dat hij met een relatief klein stemrecht, volgens mij heeft hij maar een heel klein percentage, wel iets van 40% van de mensen van de stemmen mee heeft gekregen. Dus hij laat wel zien dat je als je een goed verhaal hebt en het lang consistent volhoudt, dat je dus met minder stemrecht wel meer mensen kan inspireren en meekrijgen.
Zeker. Tegelijkertijd moet je daar wel heel realistisch in zijn. Het is niet zo dat de rest van die aandeelhouders zat te slapen. Dus die waren ook al wel bezig met duurzaamheid. Niet allemaal. Maar die hebben natuurlijk ook gewoon actief hun aandeelhouderschap naar duurzaamheid gebruikt.
Maar hij centraliseert misschien.
Zeker. En het verhaal naar buiten brengen doet hij hartstikke goed. Ja.
En misschien ook al als laatste, dat vind ik wel interessant. We hebben beleggen natuurlijk heel snel vanuit, of duurzaam beleggen heel snel vanuit een misschien meer ideologisch beeld. Maar je kan duurzaam beleggen ook vanuit een risicoperspectief bekijken. Want
moet je altijd doen.
Hoe groot is het risico
beleggen
voor bedrijven?
Gaat over risico.
Hoe groot is het voor bedrijven als je überhaupt, als je niet verduurzamen?
Heel groot. En dit is natuurlijk het echte verhaal wat je nodig hebt als je met elkaar wil praten over die strategie van de wereld en die strategie van Nederland en die strategie van Europa. Dus wat komt er uit dit soort IPCC-rapportages? Wat staat er in die Sustainable Development Goals? Wat is die koers waar we naartoe willen met die wereld? Wat is die ideale wereld in 2030, 2050 waar jullie in willen wonen? Waar wij in willen wonen? Hoe ziet die eruit? En wat heeft die dan nodig? En elk bedrijf die snapt wat de randvoorwaardelijkheid van deze tijd is en zijn strategie daarop ent, is in die end een succesvol bedrijf. Ja. En dit is natuurlijk wat DSM al jaren doet.
Ja,
we kennen allemaal waar DSM vandaan komt. En wat die doen is zichzelf opnieuw uitvinden. Ja. En daar hebben ze een trackrecord in. Dat is heel knap.
Ja, ik denk dat dit is ook de reden waarom uiteindelijk iedereen een duurzame belegger moet zijn. Want als een bedrijf niet meegaat met de tijd en niet verduurzaamt en niet meegaat met wat maatschappelijk verantwoord is, dan verlies je je bestaansrecht over een punt. En je kan je eigenlijk ook wel zeggen dat een echt duurzaam bedrijf is een bedrijf dat zich constant kan aanpassen en veranderen naarmate dat ook gevraagd wordt binnen de samenleving en binnen de technologische mogelijkheden. Wat DSM doet.
Een bedrijf is niks anders dan een dwars doorsnede van de samenleving en een license to operate.
Ja, want
wat het is.
DSM kan dus eigenlijk altijd alle mensen een salaris bieden, een goed pensioen bieden, omdat ze constant blijven veranderen. En ik vind dat eigenlijk vanuit een duurzaamheidsgedachte iets wat voor altijd kan blijven, is eigenlijk in de basis natuurlijk duurzaam.
En een hele veilige belegging dus. En ook lonender dan andere bedrijven.
Ja, en als je stil blijft staan, we kennen allemaal de voorbeelden, misschien de Free Record Shop of zo, dan krijg je de innovatie rechtsom en linksom. Hè? Dus dan heb je jonge bedrijven die heel disruptief zijn, die dat natuurlijk, dat is natuurlijk kaasje als jij wil innoveren. Als in een sector bedrijven zitten die te behoudend opereren, te veel in het verleden blijven zitten, niet goed snappen wat de opgave van deze tijd is. Ja, dat is kaasje voor disruptie. Daar ga je omheen en dan pak je die positie over.
Ik noem het altijd, als je dan ga je op een gegeven moment over een soort van het hoogtepunt en dan vanaf dat moment ga je gewoon viesement management doen, maar dan extreem vertraagd, waardoor niemand het echt doorheeft. Ja. En dan word je gewoon gedisrupt aan alle kanten.
Ja. Over disruptie gesproken, jij vertelde daarvoor, we begonnen een leuke anekdote over het broodroostertje in de Museum of Modern Arts.
Ja, dus dit is iets wat mij echt heel erg passioneert. De onbevangenheid waarmee je naar een broodrooster kan kijken, zoals die in het MoMA staat. Dus ik gebruik een broodrooster elke dag. En wat zit daar nou eigenlijk aan materialen in en hoe functioneert dat dan? En deze jonge man, een kunstenaar, die is in het MoMA exposeert, die sloopt het broodrooster uit elkaar en die probeert eigenlijk aan de hand van grondstoffen die hij zelf op de wereld kan vinden, een eigen broodrooster te maken. Er komt een fabriek uit en dat is een broodrooster. Dat is zo mooi, die kracht die jonge mensen hebben. Bij Fairphone is dat eigenlijk precies hetzelfde gegaan. Ik heb een telefoon, weet ik wat voor materialen daarin zitten. Weet ik waar die wordt geproduceerd? Nee, dat weet ik niet. Nou, dan sloop ik die telefoon uit elkaar en dan probeer ik helemaal terug te gaan naar de aard van waar die grondstoffen vandaan komen en wie aan die telefoon aan het werk zijn. Dus wat wordt er in open mijnbouw gewonnen? Waar wordt dat gewonnen? Wie zet die telefoon in elkaar? Op welke plaatsen van de wereld gebeurt dat? En dan komen ze er eigenlijk achter dat China de productieplant van de wereld is. En dat als jij een telefoon maakt, dat je niet om China heen kan. Ja. VPRO Tegenlicht, prachtige documentaire overgemaakt. En dat is eigenlijk wat jullie ook met deze podcast proberen te doen. Ik sloop het bestaan, want ik wil gewoon zien hoe dat het in elkaar zit. Ik wil snappen Wat dat er gebeurt, wie dat er aan de knoppen zit, wie welke beslissing neemt, wat voor materialen erin zit, dat is wat je precies nodig hebt op het gebied van duurzaamheid. Dat is dat je die vervreemding van geld oplost, dat je die vervreemding van producten oplost, dat jij in een stoel zit, een telefoon gebruikt, een microfoon gebruikt, een tafel hebt en dat je gewoon weet wie die heeft gemaakt, wat dat daarin zit en dat je niet omgeven bent door allerlei toxische stoffen en verkeerde arbeid met die spijkerbroek die jij draagt. CNA haalt zijn productieproces terug naar Duitsland, hè? Terug naar Europa. Kleding, allemaal natuurlijk in Verwegistan gemaakt. En CNA, Brenning Meijers natuurlijk van oudsher, die gaan dan eens zitten kijken en die denken, wij willen dit niet meer. Ja. Wij willen geen grote ketens waar we niet weten wie eraan werkt, hoeveel vervuiling erachter blijft. Wij willen gewoon weer grip op die keten hebben. We willen die keten verkorten. We willen die keten dichterbij halen. En we willen dat mensen schuldvrij een spijkerbroek kunnen consumeren. En dat is die nieuwsgierigheid van die kunstenaar die dat broodrooster heeft gemaakt in het MoMA, wat we eigenlijk allemaal naar ons moeten halen. Dat is wat we nodig hebben. En dan komen we terug in een wereld die we zelf maken, die we zelf snappen ook, waar het geld voor ons werkt, omdat we snappen waar dat het naartoe gaat, in plaats van dat het ver weg op vaak internationale beurzen terechtkomt, waarvan niemand meer weet waar het geld, wat het geld doet.
Een hele mooie metafoor. Een soort van deglobalisering. Ik denk dat we dat sowieso steeds meer gaan zien, hoor. Hebben we natuurlijk vorige aflevering met Helene
Mees. Je kunt wel globale markten hebben. Ja. Je kunt wereldwijde markten hebben. Maar dan moet je weten wat er gebeurt.
Ja, dan heb je.
En het hoeft niet altijd.
Ja. Nog even. Ik zit nu gelijk naar de website aan. 17doelendieedeelt.nl. Ja. Ik ga ook de website even in de show notes zetten. Ik vind het wel heel leuk. Het is een soort van wegwijzer die je kan doen om door de 17 doelen heen te gaan. Ja. Ga ik zeker naar de uitzending gelijk even proberen. Het ziet er heel leuk uit.
Ja, ga ik ook doen.
Past ook wel mooi in het plan dat jij nog je core en satellite strategie verder gaat uitwerken. Misschien kan je je eigen duurzaamheidsdoelen ook erin verwerken.
Dit komt precies op het goede moment voor mij inderdaad. Ja. Pim, wil je nog even delen hoe het met je portfolio gaat?
Ja, dat is misschien nu wel even leuk om even te zeggen. Want we hoeven niet elke week te delen. Ik heb geen transacties gedaan, maar de beurzen zijn goed naar beneden gegaan. Ik ook. Ik ben volgens mij vanuit mijn all-time high aan winsten volgens mij iets van 25.000, 30.000 euro is er afgegaan. Dus ik sta echt op een vrij laag punt als je het vergelijkt met het afgelopen half jaar. Op 267. En ik merk echt dat, dat nu vooral alle technologie aandelen, of al de aandelen waar de winsten in de toekomst zitten, echt flink worden geraakt door de rentestijging die eraan zit te komen, waar we het met Helene Mees over hebben gehad. Met de 0,25% basispunten de komende jaar voor mij 3 keer wordt verhoogd. En natuurlijk de toenemende inflatie, dat die toch niet echt tijdelijk blijkt te zijn. En dat het nu toch wel echt definitief lijkt te zijn. Ja, dat de klassieke waarde aandelen waar winsten vooral in het nu zitten, je er vooral van profiteren. En ik weet niet of het echt kan zien als een draai. We gaan volgende week nog eens dat verder over in.
Okay.
Ik merk wel echt het verschil tussen mijn 3 strategieën. Dat de value doet het goed. Daar plus ik mee en de rest goed de min in.
Gelukkig heb je dan wel dus een beetje een zwembroek aan. Nu het begint te worden.
Ik hou gewoon vol.
Ja, oké. Okay. Ik zit op 8.231. Ik heb nog niet bijgelegd, moet ik nog doen trouwens. Ja. Maar dat is wel een goed moment dan misschien. Goed, wat gaan we volgende week doen? We gaan het volgende week hebben over factorbeleggen. Wat is dat eigenlijk? Ja, weet ik ook niet.
Gaan we het volgende week over hebben.
Oké, okay. Goed. De rest ons nog 1 ding. Annemarie Rakkers, dank.
Heel graag gedaan.
Dat je het gast wilde zijn. En ja, jongens, dan in de tussentijd investeer in je kennis en beleg met beleid. Thank you.